Welkom bij Radio Maria. We gaan verder met het leven van Herman Wijns. In dit leerjaar, dat is het tweede leerjaar, doen de kinderen die 7 jaar zijn hun eerste communie. Herman, die iedere dag met vader naar de heilige mis gaat, zou heel graag ook zijn eerste communie doen. Hij vraagt het aan vader, maar het antwoord is: nee Herman, je bent nog te jong. Het is voor volgend jaar. Nog een jaar wachten is voor Herman veel te lang. Hij die er zo naar verlangt Jezus in zijn hartje te mogen ontvangen. Hij geeft het niet op, tot vader uiteindelijk zegt: wel, vraag het aan meneer pastoor. Dit moet geen tweemaal gezegd worden. Wanneer meneer pastoor in de klas de namen afroept van de kinderen die hun eerste communie mogen doen, steekt Herman vastberaden zijn vingertje omhoog. Ja, Herman. Meneer pastoor, mag ik ook mijn eerste communie doen? Ach, jij? Ik zal er eens over spreken met de broeder. Dit onderhoud met de broeder is gunstig verlopen en Herman mag naar de pastorij komen. Na enkele vragen gesteld te hebben, geeft meneer pastoor, niet tegenstaande Herman te jong is, zijn goedkeuring. We kunnen ons dan ook voorstellen met welke zorg hij zijn hartje klaarmaakt om zijn Jezus te ontvangen. Hierover vertelt moeder het volgende. Af en toe komt tante Marie met haar dochtertje Herman halen voor een uitstapje. Nu waren ze naar het buiten gereden met de tram om in de natuur gezellig te picknicken, te spelen en te stoeien naar hartelust. 'S Avonds wachten ze tevergeefs op de tram. Aan een voorbijganger vraagt tante of de tram naar Merksem nog lang wegblijft. De man kijkt op zijn uurwerk en zegt dat de laatste tram reeds vertrokken is. Nu zijn ze verplicht te voet naar Merksem te gaan. Het wordt laat en ze stappen flink door. De weg schijnt zeer lang voor Herman. De nieuwe schoentjes die hij voor het eerst aan heeft, knellen. Mankend blijft hij achteraan lopen. Tante draait zich om en vraagt: wel, Hermanneke, wat scheelt er? Ben je moe? Oh nee, tante Marie. En hij stapt verder met hen mee. Nog tante, nog zijn nichtje merken dat hij pijn heeft. Wanneer ik 's avonds Hermans kousen uittrek, zijn deze bebloed. De hieltjes liggen open. Herman, heb je niets aan tante gezegd? Maar hij zwijgt en glimlacht. Het offertje is volbracht. Thank you. Stilaan nadert de grote dag. Op 14 juni 1937 doet Herman zijn eerste heilige communie. Zoals alle kinderen is hij fier op zijn mooi witte pakje. Hij bekijkt zich in de spiegel, glimlacht en knipoogt naar zijn spiegelbeeld. Alles is piekfijn in orde. Wanneer hij met zijn schoolkameraadjes de kapel van het Sint-Eduardus Instituut binnenstapt, voelt hij zich als in de hemel. Het altaar straalt van licht en is zo mooi versierd met rozen en witte hortensias. Gedurende de mis is hij heel en al bij zijn grote vriend Jezus. Als ze uit de kerk komen, is er toch iets dat hem bekommert. Hij komt dicht bij moeder en kan niet meer zwijgen. Moeke, zou ik nu ook eucharistische kruistochter mogen worden? Daar kan moeder niet op antwoorden. Priester Edward Poppe was de grote bezieler van de eucharistische kruistocht. Eucharistische kruistochter worden was geen kleinigheid. De kandidaten werden door broeder Helianus zelf gekozen. Men streefde naar ernst en diepte. Men vroeg daden en offers. De eucharistische kruistochters wijden zich toe aan het eucharistisch hart van Jezus door Maria, onze machtige en welbeminde middelares. Zij putten hun verdiensten in Jezus kruisoffer. Daarom heeft Jezus offer bij hen de eerste plaats. De heilige eucharistie is het middelpunt van alles. De broeder vraagt aan de kinderen grote inspanningen. Vooraleer hun plechtige opdrachten mogen doen in de eucharistische kruistocht, moeten de leden een proeftijd doen van 3 jaar. Hun levensregel is als volgt. 1. Morgen opdracht. 2. Goed verzorgde eucharistie op zondag en ook eens in de week. 3. Blij verstorven zijn. 4. Inwendig bidden. 5. Apostel zijn door het goede voorbeeld. 6. Kerkgetrouw zijn, dit wil zeggen luisteren naar paus en bisschop. 7. Grote liefde tot Maria. Kruistochters gedenken de leuze van priester Poppe. Heilig uzelf voor de anderen. De broeder houdt gedrag, regelmatigheid en anderen streng in het oog. Op de 30 kinderen die ingeschreven werden, waren er doorgaans slechts 3 of 4 die hun opdracht mochten doen. Van zijn eucharistische kruistochters heeft broeder Helianus een elitekoor gemaakt. De processiegroep was een uitgelezen kinderschaar die het leven van de heilige Tarsitius uitbeelde, de martelaar van de heilige Eucharistie. Is het niet alsof onze lieve Heer zelf Herman uitverkiest voor de eucharistische kruistocht? Want zie, wanneer broeder Helianus Herman feliciteert voor zijn eerste communie, vraagt hij hem ook meteen, Herman, je komt nu toch bij de eucharistische kruistocht, nietwaar? Zijn geluk stijgt ten top. Waar het hart van vol is, loopt de mond van over. De ganse dag geraakt Herman niet uitgepraat over zijn grote vreugde nu kruistochter te worden. Diezelfde dag wordt hij ingeschreven en begint de proeftijd van 3 jaar. Als moeder die avond hem onder zijn dekentje stopt en hem een kruisje geeft, vraagt hij, Moeke, mag ik morgen ook de communie gaan? Ja, Herman, morgen en iedere dag als je dat verlangt. O, Moeke, wat is dat toch een groot geluk. Hij zal dan ook alle hindernissen trotseren om getrouw iedere dag zijn eucharistische Jezus te ontvangen. Jezus, zijn ideaal. Onze eucharistische kruistochter in spe heeft ook een bijzondere verering voor onze lieve vrouw en vooral onze lieve vrouw hulp der christenen. Nochtans bij de familie wordt onze lieve vrouw van altijd durende bijstand verleend, vereerd. Van waar of van wie heeft hij deze speciale vereering? Is het dat Mariabeeld boven het hoofdaltaar? Of heeft hij het in de school gehoord, in een verhaal over de heilige Don Bosco? Is het niet de noodbel van de kleintjes tegen deze wereld die zo modern is, waar veel christenen de betekenis niet meer kennen van christen zijn, waar evangelische waarden geloochend worden? Op al zijn schriften en zelfs op de deur van zijn kamer heeft hij haar initialen geschreven. Op een meidag vraagt hij haar moeder of ze wat bloemen wil kopen voor het Mariabeeldje. 'S middags heeft ze het vergeten en belooft er op de markt te kopen. Maar als hij om 4 uur thuis komt, heeft moeder het weer vergeten. Herman vindt dat niet erg. Hij zal wel iets anders vinden om onze lieve vrouw te tooien. Hij trekt naar de zolder en haalt daar wat hij vindt om een kerstboom te versieren. Engelenhaar, zilverslingers, sterren en wat weet ik al. Hij wikkelt het beeldje in al deze blinkende spullen, zodat nog alleen haar gelaat zichtbaar is. Hij is tevreden over zijn werk. Zo is onze lieve vrouw ook versierd. Moeder vertelt nog volgende anekdote. Herman was met mij mee om schoenen voor hem te kopen. De winkeljuffrouw die hem de schoenen past, is naar schatting rond de 40 jaar en heeft opvallend lange blonde haren. Als we terug op straat zijn, zegt Herman: Moeke, het is een mooi meisje, hé? Ja, Hermanneke. Na een poosje weer: Moeke, het is toch een heel mooi meisje. Ja, Hermanneke, wat bedoel je nu eigenlijk? Hij zegt heel ernstig: Ik heb eens goed rondgekeken in de winkel. Nergens hangt er een kruisje. Dat is toch wel spijtig. Ze zou een schone engel zijn in de hemel. Niettegenstaande zijn jeugdige leeftijd is Herman zeer streng voor zichzelf. In zijn tweede schooljaar komt hij het eerste trimester thuis met zijn rapport. Hij draalt rond vader zonder iets te zeggen. Dit is zijn gewoonte niet. Vader voelt dat hij een probleem heeft en doet alsof hij druk bezig is om het kind de gelegenheid te geven bij moeder te gaan. Een moederhart heeft meer fijngevoeligheid om de problemen van de kleintjes op te lossen. Bij moeder aangekomen zegt hij: Maar moeke, dat kan toch niet? Wat kan er niet? Maar dat kan toch niet? Nee, dat kan toch niet? Ja, maar Herman, Als jij me niet zegt waarover het gaat, kan ik je niet helpen. Moeke, ik ben maar de 13e van de klas, flapt hij eruit. Moeder staat even perplex. Herman, toon mij je rapport. Ze bekijkt het en zegt glimlachend. Herman, dat is heel goed. Je hebt 84,4%. Gaat vlug aan vader tonen. Natuurlijk is vader tevreden. Maar Herman is het niet. Dit procent spreekt hem niet aan. Wel het feit dat hij maar de 13e van de klas is. Als hij nog betere uitslagen wil hebben, beaamt vader, zal hij zich ook harder moeten inspannen voor de studie. En dat gaat ook nooit zonder gebed en offertjes. Nu het vasten is, kun je al wat minder snoepen, zegt vader. De volgende zondag komt tante Marie met haar dochtertje Herman halen voor een uitstapje. Ze komen aan een banketbakkerij en stappen binnen. Tante bestelt 2 ijsjes. Herman, die een offertje wil brengen, zegt, ik lust er geen. Maar tante drinkt aan en hij antwoordt, nee tante, daar krijg ik tandpijn van. De verkoopster, die denkt dat ijs waarschijnlijk te koud is voor zijn tandjes, biedt hem een reepje chocolade aan. Hoe kan hij nu deze versterving ten uitvoer brengen? Vlug, zegt hij, al mijn tanden doen pijn. Wanneer ze terug op straat zijn en hij zijn nichtje aan het ijsje ziet likken, komt hem het water in de mond. Maar hij is gelukkig. Hij vraagt haar, weet tante niet dat het vaste is? Maar zij haalt onverschillig de schouders op. In die periode komt er bezoek. Moeder vraagt Herman eens rond te gaan met de gekregen pralines. Wanneer iedereen zich bediend heeft, ziet vader dat Herman de doos terugsluit zonder er zelf één te nemen en zegt op aanmanende toon, wel Herman, je neemt er toch ook één, anders denken de mensen dat ze niet goed zijn. Glimlachend antwoordt hij, vaak na de vaste zullen de pralines ook nog goed zijn, nietwaar? En vader voelt de kordate beslistheid van het kind. Met volle moed zet hij zich terug aan de studie. Geen tijd laat hij onbenut. Na afloop van het tweede trimester komt hij thuis en legt 4 zijn rapport voor vader op tafel. Hola, maar dat is goed, jongen. Hij heeft 87% van de punten behaald en is 5 plaatsen vooruitgekomen. Waar een wil is, is een weg. Herman, je wordt een flinke student. Wat wil je later worden? Deze vraag heeft Herman niet verwacht en denkt even na. En zegt dan vastberaden, priester vaken. Eerst misdiena en dan priester, anders niets. Ja, mooie voornemens. Je moet er goed over nadenken.
Thank you.
Het derde trimester spant hij zich nog intenser in. Alle geziene lessen worden ingestudeerd en herhaald op zijn bord met alle gestes, bewegingen en bewoordingen die hij van de broederleraar heeft afgekeken. Hij zou er zelfs zijn avondeten voor laten. Vader moet hem opvragen. Er komt maar geen einde aan en hij zegt: dat is nu toch te bar, zoveel lessen? Weten de broeders dat niet? Maar Herman laat vader niet uitspreken en springt voor zijn broeders in de bres. Wat zij zeggen en hem leren is voor Herman als evangelie. Vaker, ik ben het toch die al mijn lessen overzie die we tot nu toe geleerd hebben. De goede uitslagen blijven dan ook niet uit. Op het einde van het schooljaar behaalt hij 90,5%. Zijn ouders zijn blij verrast als ze horen dat Herman Wijns geproclameerd wordt als eerste van de klas, jongste student van de school. Zo'n uitslag hadden ze helemaal niet verwacht en ze zijn diep ontroerd. Je vriend Henk is nogthans ook een flink student, zegt vader. Ja, vaker, doch ik heb ook gebeden, is zijn antwoord. Na deze grote inspanningen op school is Herman oververmoeid en heeft meer dan 39 koorts en hevige hoofdpijn. Vader wil alle 10 minuten naar boven komen om compressen op zijn gloeiend hoofdje te leggen. Wiegend van links naar rechts van de pijn en met gezwollen oogjes zegt Herman: vaak, zet de kom water naast mij. Ik zal zelf de compressen vervangen. Hij heeft nog de moed om aan anderen te denken en voor hen geen last te zijn. Op de 6 jaren dat Herman school liep, heeft hij steeds deze vlijt en inzet behouden. Vader Wijns verklaarde dat al de geschenkjes op feest- en naamdagen hen door Herman aangeboden enorm veel plezier deden, want Herman was altijd zeer attentievol. De schoonste geschenken nochtans waren zijn uitstekende geschenken, waar hij nooit of nooit 1/10 van een punt verloor voor beleefdheid, stiptheid, vlijt en andere, als ook de goede uitslagen op de examens. Dit is het beste bewijs van zijn liefde voor zijn ouders. Hij wil dat zij fier op hem kunnen zijn. Na al die mooie jaren komen zware beproevingen. Rond het jaar 1937, tijdens de zware vooroorlogse crisisperiode, volgen devaluaties en faillissementen elkaar in snel tempo op. Het gezin Wijns, dat reeds een goede spaarpot heeft, geraakt deze op een dag kwijt door het springen van de bank. Ook de lonen verminderen, waardoor veel mensen in geldzorgen geraken. En ook de slagerij is hierdoor getroffen. Deze toestand verplicht meneer Wijns zijn personeel te ontslaan, tot op zeker ogenblik hij en zijn echtgenote alleen staan voor al het zware werk. Alle charcuterie maken zij immers zelf, en zo zijn ze verplicht bijna elke dag tot een stuk in de nacht te blijven doorwerken. De beproevingen worden steeds zwaarder. Een paar jaren voor de eigenlijke crisistijd heeft meneer Wijns zich borg gesteld voor een kennis die een grote zaak wou beginnen. Helaas gaat door de crisis deze zaak failliet. Uit wanhoop en menselijke zwakte pleegt de man zelfmoord. Hiermee komen de moeilijkheden nu op de schouders van meneer Wijns terecht. Hij wordt financieel aansprakelijk gesteld. In deze benarde tijden een lening aangaan is hem te gewaagd. Daar hij geen geld genoeg bezit, is hij verplicht zijn slagerij te verkopen om de schulden af te betalen. Zo staat vader Wijns, eerlijk als goud, bijna van de ene dag op de andere met vrouw en kind op straat. Het is moeilijk om in die momenten te blijven geloven en hopen. Meneer Wijns zegt: het is door het gebed en het vertrouwen op God dat ik de moed heb gevonden niet te twijfelen. Waar de mens wanhoopt, leeft geen God, schrijft Goethe. Wanhoop is de smart van de zwakke. Vader Wijns weet zijn geestelijke sterkte te behouden. Het diepste leed komt nog door het feit dat nu veel mensen hen met onverschilligheid, sommigen met spot en minachting, bejegenen. De zogenaamde vrienden blijven weg. Niemand biedt hulp of morele steun. Deze onbeschrijfelijke toestand duurt bijna 4 jaar lang. Ze voelen dat ook hun kind onder deze toestand lijdt. Ze zijn verhuisd en wonen nu in de Wuitslei, een zijstraat van de Bredabaan. Er is geen winkel, geen werkplaats, er zijn geen klanten en geen slagersknechten meer. Het is wel erg stil in hun nieuwe verblijfplaats. Herman, die het zo levendige handelshuis op de Bredabaan gewoon was, kan niet aarden in deze nieuwe woning. Zijn ouders bemerken zijn ongewoon stil zijn en vragen hem: Herman, waaraan denk je? Weemoedig antwoordt hij: wanneer worden we weer beenhouwer? Na een poosje: wel, Herman, je bent weer aan het dromen. Waarop Hermans heimveewolle stemmetje: wanneer gaan we weer terug naar de Bredabaan? Dat is zeer pijnlijk voor zijn ouders. Nochtans, wanneer Herman hun zorgen en droefheid opmerkt, weet hij zich te beheersen en herpakt zich. Na enkele dagen wordt hij weer die vrolijke jongen en zijn heldere lach weer klinkt door het huis. Aan zijn bezorgde moeder zegt hij: Moeke, maak je maar geen zorgen. We zullen veel bidden en dan zal alles weer in orde komen. Laten we blijven hopen en vertrouwen, zegt moeder. Doch maak jij je maar niet ongerust. De broeder in de klas vraagt Herman hoe hij zijn nieuwe woning vindt. Donker, broeder. Maar als men lacht, wordt het helder en mooi. Het is in die periode, zo meent Pater van de Vijveren, dat het innerlijk leven van Herman meer en meer ontluikt en begint open te bloeien. Van week tot week groeit bij Herman de gewoonte om zich tussen 19 en 20 uur op zijn kamer terug te trekken. Zijn moeder heeft hem zo in slapend gevonden, geknield voor zijn bed, met zijn rozenkrans in de hand. Op haar vraag: wat doe je toch zo lang voor je bed? Antwoordt Herman met zijn linkerhand op de borst en de rechterhand opgestoken, met zijn vingertje de hemel wijzend: dat is iets tussen mij en hierboven, Moeke. Na veel zoeken heeft moeder Wijns werk gevonden in een fabriek. Ze heeft er een armoeloontje, maar ze zijn er toch dankbaar voor. Tevergeefs biedt vader Wijns links en rechts zijn diensten aan. Overal echter wordt hij beleefd afgewezen. Deze toestand is voor vader eens te meer een zware beproeving. Hij, als hoofd van het gezin, moet machteloos toezien hoe zijn echtgenote gaat werken om hun onderdak, eten en kleren te kunnen verschaffen. Iedere avond bidden vader en zoon het rozenhoedje voor het heilig hartbeeld, waar steeds een godslampje brandt. Meneer zit in de zetel en Herman bidt altijd op de knieën en noemt zelf de mysteries op. Zelfs de 150 aanroepingen opgesteld door de heilige Louis-Marie Grignon de Montfort kent hij van buiten. Op zekere dag na het gebed springt Herman recht en zegt: "Vaken, het is toch goed dat je geen werk hebt?" "Hoezo, Herman?" "Wel, zo kunnen we toch elke dag samen naar de kerk gaan?" Vader fronst de wenkbrauwen en zegt misnoegd: "Je verdient straf, zoiets te zeggen. Dat is niet verstandig." Daarna moet hij er toch om lachen en voegt eraan toe: "Je bent bijna 8 jaar en bent te groot." Op dit laatste woord veert Herman recht en zegt stralend: "Je zegt wel te groot, nietwaar? Wel vaker, nu mag ik toch misdienaar worden, hé?" Nu moet vader schaterlachen: "Daarvoor ben je nog te klein. We zullen zien." Elke morgen doet moeder haar 2 mannen uitgeleiden. Dikwijls spoort Herman haar aan om toch mee te gaan. Het antwoord blijft steeds: "Ik heb er geen tijd voor." Bij het binnenkomen in de kerk geeft Herman aan vader gewijd water en zegt: "Vaken, ons moeken krijgen we toch niet mee, nietwaar?" "Och ja, maar moeken moet de kachel aansteken, de koffie en boterhammen klaarzetten tegen dat we terug zijn. En als je zo graag hebt dat moeken zou meekomen, wel, vraag het aan onze lieve Heer. Je zit er toch dichtbij." Deze woorden maken een diepe indruk op Herman en blijven in zijn hartje gegrift.